Zingen. God is een goede vader. Zelfs als wij door hele moeilijke tijden heen moeten, mag dat ook onze hoop zijn en blijven. Een verwachting blijven dat hij ook voorziet en hij ook betrokken is en bewogen is. Prachtig om dat zo met elkaar te zingen. Nou, vanmorgen gaan wij verder met de prekenserie. De prekenserie wat gaat over wandelen met God. En wat was het ook alweer, wandelen met God? Nou, ik denk dat het wel is geland. Maar ik wil het toch nog even herhalen, voordat de preek verder gaat. Eigenlijk wandelen met God is een, ja, eigenlijk zijn paden die als hulpmiddelen werken om in gemeenschap met God te blijven. Dus paden die we kunnen bewandelen als een hulpmiddel om in gemeenschap met God te blijven. En gemeenschap met God, dat heb ik ook de vorige keer zo duidelijk gemaakt. Het is zo ongelooflijk belangrijk. Daar is leven en heil te vinden voor ons leven hier op aarde. Daar, ja, dat hebben we zo hard nodig, die gemeenschap met God. En met het doel, wat heel duidelijk voor ogen is, om gezegend te worden. Maar om die zegen niet alleen voor onszelf te houden, maar ook om tot zegen te zijn voor de wereld waarin we leven. Gezegend om tot zegen te zijn. Nou, vanmorgen gaan we dus hebben over één zo'n weg. We gaan allerlei wegen bespreken, maar we gaan het hebben over één weg. En dat is de weg van het vasten. Nou, en als je erover nadenkt, denk je van hoe vreemd is eigenlijk vasten in deze tijd? Toch? 2020. Hoe gek is dat? Denk, wie doet dat nou? Dat je iets wilt hebben. Je hebt het. Maar je kiest er bewust voor om het niet te gebruiken. Of om het niet te nemen, of wat dan ook. Dat is toch wereldvreemd in deze tijd. Wie doet dat nou? We leven juist in een tijd waarin alles voorhanden is. Het is ongelooflijk. Als ik de film Yes Man wil kijken, dat is een film van Jim Carrey. Dat duurt 3 minuten, dan heb ik hem nog op televisie staan. Als ik naar muziek wil luisteren, bijvoorbeeld van Maan. Maan, denkt u misschien, want dat is een bekende zangeres. Dan kan ik zelfs op mijn eigen telefoon binnen 2 minuten dat muziekje beluisteren. Alles is per direct toegankelijk in deze tijd. En dan hebben we het over vasten. Kom op zeg, dat is dan niet meer van 2020. Nou, en toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, ik ken eigenlijk ook maar weinig christenen die vasten. Dat herken ik in mijn eigen leven, mijn eigen vrienden. Ik ken een hele hoop christenen natuurlijk. Maar er zijn maar weinig mensen waarvan ik regelmatig hoor dat ze vasten. Nou, dat kan 2 dingen betekenen. Of het klopt, ze vasten inderdaad niet, of nauwelijks. Of het zijn gelovigen die zich heel goed houden aan het gebod van onze Heer Jezus Christus. Dat ze namelijk vasten in het geheim moeten doen. Dat zegt Jezus in de bergreden. Er staat, maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast. Nou, ik denk, hè, als ik zo naar deze gemeente kijk, dan denk ik dat het laatste het geval is. Hè, dat er niet zo is dat heel weinig mensen vasten, maar dat jullie het allemaal heel geheim houden. Hè, dat denk ik, om het zo maar even te zeggen. Maar in andere gemeenten, waar ik spreek en mensen die ik daar tref, ja, daar kom ik het nauwelijks tegen dat mensen nog vasten. Maar bij ons is dat anders, denk ik. Ja, toch? Jullie zijn gewoon heel gehoorzaam aan het gebod van de Heer Jezus. Maar goed, waarom gebeurt het dan niet in die andere kerken? Waarom gebeurt het niet of nauwelijks meer? Hè, ondanks dat de Bijbel er heel veel over spreekt. Ik heb me erover verbaasd. Ik heb het even opgezocht afgelopen week. En weet u hoe vaak het woord vasten in de Bijbel voorkomt? Wat denkt u? Meer of minder dan 100 keer? Meer. Meer of minder dan 200 keer? Meer, minder. Nou, het is inderdaad 217 keer komt vasten voor in de Bijbel. Nou, dat verbaasde mij. Het is niet zo dat het in een keldertje van de Bijbel staat. Nee, je komt het regelmatig tegen. En ook alle grote Bijbelse namen, die praktiseren dit in hun leven. Mozes, David, Elia, Daniel, het complete Joodse volk. Maar ook natuurlijk Jezus en zijn leerlingen en ook in de kerkgeschiedenis zijn er verschillende getuigenissen van mensen die dit praktiseren in hun leven. Nou, hoe komt het dan dat in deze tijd het niet of nauwelijks meer gebeurt? In andere kerken, hè? Hoe komt het nou? Nou, theologen die denken dat het te maken heeft met twee aspecten. Allereerst de tijdgeest, hè, waar ik het eerder over gehad. En dan hebben we het vooral over de westerse kerk. Het is gewoon ongewoon in deze tijd om te vasten. Dat is een reden waarom het ook niet zoveel meer gebeurt in andere kerken. En de tweede is, dat komt door misstanden uit het verleden. En vooral de late middeleeuwen. Want toen, in die tijd, ja, dat was een bijzondere tijd waarin mensen wel aan het vasten waren. Maar dat ze er eigenlijk innerlijk helemaal niet zo mee bezig waren. Vasten was gewoon een soort van uiterlijke kenmerk voor mensen geworden. En mensen die schoten daar helemaal in door. En sommigen deden echt een extreme zelfkastijding. Echt verschrikkelijk om dat te horen, hoe mensen zichzelf kastijden. En wat zie je dan in de reformatie gebeuren? Je ziet een reactie van de kerk. En je ziet dat de kerk denkt van, joh, dat die zelfkastijding, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat is natuurlijk logisch, want het staat in de Bijbel dat we onszelf niet hoeven kastijden. Maar dus de kerk die reageert erop. En theologen denken dat we daar nog steeds door beïnvloed worden. Zelfs tot nu, in 2020. Oftewel, wat hebben we gedaan? We hebben het kind met het badwater weggegooid. En we zijn nog niet teruggekomen tot een nieuwtestamentische middenweg, om zo maar te zeggen. Nou, en vaak, wat gebeurt er? Ik luister ook heel vaak preken. Want heel vaak gaat het over vasten, hè? Dat Jezus vast of de discipelen vasten. En wat gebeurt er dan in een preek? Nou, bijna nooit gaat de uitleg over vasten. Bijna altijd gaat de uitleg ergens anders over waarin het gedeelte over gaat. We lezen er vaak overheen en verstandelijk snappen we wat met vasten bedoeld wordt. Wat gek is, geestelijk trekken we geen conclusies. Geestelijk doen we er dan niets mee. Maar nu is de vraag, wij zijn toch baptisten? Toch? De meeste hoop ik, tenminste denk ik. Wij zijn toch baptisten? Wij willen toch als baptisten de Bijbel volgen in leer en in leven. Het kan toch niet zo zijn dat wij de Bijbel lezen, verstandelijk, maar dat we dat niet toepassen, ons eigen maken in ons eigen leven. En nu komt mijn vraag van mij aan u vanmorgen. En misschien wel een vraag die weerstand oproept. Een vraag die u misschien wel moeilijk vindt. Maar bent u vanmorgen bereid om, zeg maar, onze huidige cultuur en alle angsten uit het verleden, om dat voor één keer los te laten. Om dat één keer even aan de kant te zetten. Al die extreme opvattingen over vasten, om het eventjes aan de kant te pareren. En om vanmorgen echt samen met mij eens te horen wat de Bijbel echt te zeggen heeft over vasten. Bent u daartoe bereid? Nou, dat is niet veel animo, hè? Ja, toch? Nou, dan mag u blijven zitten. Dan bent u welkom. En de rest, alle jongeren, die mogen namelijk naar hun eigen samenkomst gaan. En zij gaan. En dat mogen ze nu doen. En voordat er misverstanden over zijn, we krijgen die vraag wel eens. Maar die jongeren die gaan met hetzelfde materiaal bezig als wij in de grote zaal. Dus ook zij zullen onderwijs krijgen over vasten. Maar wij doen het met een monoloog. En zij doen het met een dialoog. Dus de vorm is anders, maar de inhoud is hetzelfde. Dus wees u gerust. Uw kinderen krijgen ook Bijbels onderwijs. Die drinken niet alleen koffie. We wachten even tot iedereen weg is. Dat is natuurlijk ook een mooie vorm, hè? Een dialoog. Misschien kunnen we dat ook wel eens een keer in de gemeente doen. Gemeente breed, gewoon hier in de grote zaal. Net zoals de jongeren dat doen. Goed. De laatste jongeren zijn weggegaan. De eerste vraag die ik met jullie wil behandelen is de volgende vraag. Wat betekent eigenlijk het woord vasten? En ik zal u vast verklappen. Als je het woord vasten gaat bestuderen, dan weet je eigenlijk al 80% van wat vasten is. Want vasten betekent eigenlijk letterlijk geen voedsel. Dat is wat het woord betekent. Ik zal het u laten zien. In het Grieks is het woord nesteo. En als je dat ontleedt, dan is ne een ontkennend voorzetsel. Net zoals wij kennen ont, of ne, hè, dat we iets niet hebben. En estio is voedsel. Nou, daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben om te ontdekken wat het betekent. Oftewel, vasten is geen voedsel. Nou, en in de Bijbel gaat vasten altijd over vasten in godsdienstige zin. Dat mensen vasten om God te ontmoeten. Of dat mensen vasten als instrument om samen met God te wandelen, om zo maar te zeggen. En nooit zoals we het ook wel in deze tijd kennen, als een politiek instrument. Je hoort het wel eens, hè, dat mensen een hongerstaking houden. Nou, dat komt in de Bijbel niet in deze zin voor, als een politiek statement. En het tweede ook niet, dat mensen in de Bijbel vasten als dieet. Dat is natuurlijk wel een klein voordeeltje van vasten. Maar dat zie je nergens in de Bijbel gebeuren, dat mensen vasten om een dieet. Nee, het gaat erom om God te zoeken en hem te vinden. Dan komen we bij de tweede vraag. Welke vormen van vasten zijn er in de Bijbel? Nou, eigenlijk als je de Bijbel gaat bestuderen, zijn er drie grote hoofdstromingen van vasten, om zo te zeggen. En de allereerste is het normale vasten, zo wil ik het maar even noemen. En in bijna 95% van het vasten in de Bijbel gebeurt volgens het normale vasten. Ook het Joodse volk die vasten op deze manier. En wat betekent het normale vasten? Het normale vasten is heel simpelweg dat mensen een tijd lang geen voedsel nuttigden, maar wel water nuttigden. Dus geen voedsel, wel water. En dat kon soms 3 dagen duren, dat kon soms 3 weken duren. En in uiterste gevallen duurt dat 40 dagen. Bijvoorbeeld bij onze Heere Jezus, die 40 dagen in de woestijn is en aan het vasten is. Nou, nergens staat daarbij dat Jezus ook geen drinken dronk op dat moment. Er staat alleen dat hij geen voedsel tot zich nam. Weet natuurlijk niet helemaal zeker, maar het staat in ieder geval niet in de Bijbel dat hij geen drinken nam op dat moment. En dit is in ieder geval de meest normale gang van zaken bij vasten. En dan hebben we 2 andere vormen van vasten die meer uniek zijn, die niet zo vaak voorkomen. En dat is absoluut vasten en gedeeltelijk vasten. Absoluut vasten, dat was inderdaad echt meer een uitzondering en dat gebeurde alleen in noodsituaties. Want dit absoluut vasten betekent namelijk dat mensen niet alleen geen voedsel namen, maar zich ook onthielden van water. Dus het was helemaal niks. Geen water, geen voedsel. Dus dat houdt een lichaam ook maar een paar dagen vol. Dus het is heel heftig voor een lichaam als je vooral geen vocht krijgt. En je ziet dan ook dat de mensen die dit doen in de Bijbel dit vaak maar 3 dagen doen. Een voorbeeldje hiervan is Ezra en een voorbeeldje is er van Esther. Die doen dat 3 dagen, absoluut vasten. Maar er zijn ook voorbeelden in de Bijbel van bovennatuurlijk absoluut vasten. Dat wordt een beetje ingewikkeld zo. Maar dat zijn mensen die 40 dagen lang geen drinken en geen voedsel nuttigen. Nou, wie zullen dat zijn? Mozes inderdaad en Elia. Heel goed. Elia die had 40 dagen geen voedsel en geen water. En Mozes zelfs 2 keer 40 dagen. Nou, medisch gezien is dat onmogelijk. Dus het moet bijna wel een medisch wonder, een wonder zijn geweest. Dat God dat aan hen gegeven heeft, dat ze dat zo lang konden volhouden. De derde vorm is gedeeltelijk vasten. En dat zien we bij Daniël. Daniël staat er in de Bijbel, die onthield zich niet volledig van eten en drinken, maar een gedeelte van het eten, namelijk vlees en drank. Alcohol. Voor mij wijn, als ik het even uit mijn hoofd doe. Maar in ieder geval alcohol. Dus hij had ook een belangrijke functie in die tijd. En ik weet niet waarom, maar hij koos ervoor om gedeeltelijk te vasten. En dus een aantal ingrediënten, een aantal voedselproducten niet meer te nemen. Dat hield hij dan ook 3 dagen vol. Nou, en dat is natuurlijk ook een mooie vorm van vasten. Want deze vorm van vasten kun je ook doen als de omstandigheden het niet echt toelaten in je leven. Als je een drukke baan hebt of wat dan ook, dat je op deze manier kan vasten. Mooi dat de Bijbel dat ook aanreikt. En deze vorm van vasten is natuurlijk ook heel geschikt voor beginners. Mensen uit andere gemeenten die nog nooit gevast hebben. Dan is het mooi, dan moet je niet gelijk doen als Elia, maar dan is het mooi om rustig te beginnen. Om misschien de manier zoals Daniël te proberen, door gedeelten weg te laten vanuit je dieet. Goed, nou tot slot met dit onderwerp. In de Bijbel zie je dat je persoonlijk kan vasten, dat gebeurt ook heel veel. En in de Bijbel zie je ook dat er gemeenschappelijk gevast wordt. Bijvoorbeeld bij Jozefat. Er komt een leger op Jozefat af. Jozefat is de koning van Juda. En ze zijn in paniek en het ziet er slecht uit. En wat doet Jozefat? Hij roept vasten en bidden uit. En ze gaan aan God aanbidden. En God hoort dat en die grijpt in. Het is een fantastisch verhaal. En wie kent nog een ander verhaal waarin een volk of een stad gemeenschappelijk ging vasten? Nineveh, heel goed. Wat gebeurde er toen? Ja, God, dat is heel bijzonder eigenlijk, hè? Die mensen gingen vasten en God koos ervoor om het oordeel op dat moment niet door te laten gaan. Tot grote ergernis van Jona. Want die had het lopen verkondigen in Nineveh. Dat was natuurlijk een beetje gek voor hem. Maar je ziet dat is een heel. En dat bijzondere is dat niet alleen de mensen aan het vasten zijn, maar zelfs de dieren. Arme beestjes. Die moesten ook 3 dagen zonder voedsel en zonder vocht. Goed, dus dat is dus gedeeltelijk vasten. Nou, vanmorgen wil ik samen met jullie nadenken over een aantal uitspreken van Jezus over het vasten. En ik heb wel even een gedeelte, dat Jezus zelf ook gevast heeft. 40 dagen nadat hij zich liet dopen in de Jordaan, ging hij de woestijn in, geleid door de Heilige Geest. En daar ging hij 40 dagen vasten. Maar Jezus geeft dus ook onderwijs over het vasten. En voor het eerst dat hij dat doet, doet hij in Matthäus 6, vers 16 tot 18. Maar ik lees even een wat langer gedeelte, omdat het gedeelte bij elkaar hoort. Kunt u het op de achterste rij nog lezen? Wim? Kun je het nog lezen? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus ik had het wat kleiner gemaakt. Nou, ik wil dat samen met jullie lezen, dit gedeelte. Daar staat het volgende. Daar zegt de Heer Jezus als volgt. Dus wanneer je almoezen geeft, bezuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. En stap ik even vooruit in de tekst. En dat staat bij vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zegt Jezus, zij hebben hun loon al ontvangen. En dan komt het over vasten in vers 16. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht op als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Tot zover. Zal je ervoor belonen. Daar kom ik later op terug. Maar het is belangrijk dat we dit even onthouden. Zal je ervoor belonen. We gaan eerst even kijken naar dit gedeelte. In dit gedeelte geeft de Heer Jezus onderwijs over geven van almoezen, over bidden en over vasten. En bij al deze 3 onderwerpen waarschuwt de Heer Jezus ons en al zijn leerlingen om dit met de juiste houding te doen. Niet om vroom te zijn voor de mensen, niet om met je worst vooruit, moest kijken wat ik geef, moest kijken wat ik bid en moest kijken dat ik aan het vasten ben. Niet op die manier. Maar dat je het juist in het geheim doet, dan, zegt God, dan zal God jou ervoor belonen. Maar in dit gedeelte zit ook een hele belangrijke aanwijzing over het vasten, waar ik even concreet, heel specifiek op in wil gaan. Jezus zegt hier namelijk niet, bij al deze 3 punten, Jezus gebruikt hier niet het woordje indien, maar Jezus gebruikt het woordje wanneer. Dus Jezus zegt niet indien je almoezen geeft, indien je bidt, indien je vast. Nee, wanneer je almoezen geeft, wanneer je bidt en wanneer je vast. En dit is geen toeval. Jezus gebruikt het woord namelijk heel bewust. Want er is namelijk een heel concreet woord voor indien in het Grieks. En dat is het woord eian. En dat woord gebruik je als je iets ziet als wat mogelijk kan gebeuren. Als een optie. Dan gebruik je het woord eian. Wij zouden zeggen indien. En wanneer gebruik je het woord wanneer, wat in het Grieks hotan is, dan, als je dat woord gebruikt, dan zie je iets als vanzelfsprekend. Nou, ik zal het even als een voorbeeld illustreren, dat u het allemaal snapt. Het komt wel eens voor dat ik naar mijn kantoor ga, 's ochtends vroeg, en dat Marjolein naar haar werk gaat. En dat Marjolein tegen mij zegt van, joh, zou je de vaatmachine even willen uitpakken? Herkenbaar voor sommige mannen, denk ik. Vrouwen kan ook natuurlijk. Ja, maar goed. Stel je voor dat Marjolein dat 's ochtends vroeg tegen mij zegt. En ze zegt tegen mij, Gerard, Indien je vanmorgen de vaatwasser gaat uitpakken, wil je dan voor zorgen dat de kopjes recht komen te staan? Want ik irriteer me eraan dat het allemaal scheef in de kast staat. Noem maar eens wat. Dus indien je dat gaat doen, wil je dat dan doen? En nou zeg maar in het volgende. Gerard, wanneer je die vaatwasser gaat uitpakken, wil je dan ervoor zorgen dat... Proef je dat, het verschil? Bij de ene is het een mogelijkheid. Marjolein geeft me ruimte om het wel of niet te laten doen. Maar goed, uit ervaring weet ik dat ik dat ze niet zo blij is. Dat ze niet zo blij is als ik het niet doe. Maar goed, ze kan het soms wel zeggen, maar ja. Bij vrouwen, nee, weet je nooit. Toch, dat is mijn ervaring. Nee. En bij mannen ook niet, hoor. Sorry. Uh-oh, ik heb een probleem, denk ik. Ja. Maar bij mannen en vrouwen kan er ook wel eens wat meer gezegd worden dan dat het letterlijk wordt gezegd. Maar snapt u wat ik bedoel? Dus Jezus had heel goed kunnen kiezen voor het woordje indien, maar hij kiest voor het woordje wanneer. Wat niet een mogelijkheid aan geeft, maar een vanzelfsprekendheid. En de conclusie is als volgt, dat Jezus deze optie geven, bidden en vasten niet ziet als een optie, als een mogelijkheid, maar hij ziet het als een vanzelfsprekendheid. Hij zegt van dit is wat mijn leerlingen doen. Ze geven, ze bidden en ze vasten. Zo moet je dit zien. En er is nog een tweede conclusie te trekken uit het woordje wanneer. Want wanneer betekent dus dat Jezus niet een select groepje voor ogen had. De voorgangers of de mensen die gewoon heel fanatiek met geloof bezig zijn. Nee, wanneer betekent dat Jezus iedereen voor ogen had. Al zijn leerlingen. Dus ook de Piet. In deze wereld, de Harmen van deze wereld, de Hasmat van deze wereld, de Gerard van deze wereld. Vul je naam maar in. Het is niet alleen maar bedoeld voor de exclusief groepje die heel erg met geloof bezig is. Maar in dit woord wanneer maakt Jezus ook duidelijk dat het voor iedereen toegankelijk is, vanzelfsprekend zou moeten zijn. De tweede keer dat Jezus onderwijs geeft over vasten is in Matteüs 9 vers 15. En daar gebeurt het volgende. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Nou, we weten dat in de tijd van Jezus, dat de fariseeën maar liefst 2 keer in de week vasten. Namelijk op woensdag en op vrijdag. Daar waren ze heel trouw in. Nou, en zeer waarschijnlijk hebben dus ook de volgelingen van Johannes, de discipelen van Johannes, dat ook gedaan. Maar het viel dan op dat de discipelen van de Heer Jezus dat niet deden toen de Heer Jezus op aarde was. Dat staat ook nergens in de Bijbel dat ze dat deden. Nou, en dan komen ze dus met deze vraag bij Jezus. En dan zegt Jezus als volgt. Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen zij vasten. Het is heel duidelijk wat Jezus zegt. Zolang Jezus op aarde is, dan hoefde er niet gevast te worden. Waarom? Jezus verwijst naar het bruiloftsfeest, ook onder Joden. Want Joden die vasten heel veel. Maar er hoefde op één moment in het jaar hoefde niet gevast te worden. En dat was als er een bruiloft was. Daar waren ze 7 dagen vrijgesteld van vasten. En daar verwijst Jezus naar. Hij zegt van, joh, de bruidegom is in jullie midden. Jullie hoeven op dit moment niet te vasten. Maar als de bruidegom bij jullie weg zou gaan, dan zullen mijn leerlingen vasten. En dat is dan ook precies hoe de leerlingen van de Heer Jezus dit geïnterpreteerd hebben. Want we lezen in Handelingen het volgende. Handelingen 13, vers 1 en 2. Daar staat, er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreniër, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. En dan komt hij. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen. En even verderop lezen we. In elke gemeente stelden ze oudsten aan. En na gevast en gebeden te hebben, bevallen ze hen aan bij de Heer in wie ze hun vertrouwden hadden gesteld. Dus je ziet dat leerlingen ook dit gewoon volhouden. Dat ze het ook op die manier geïnterpreteerd hebben. Dat dat vanzelfsprekend was. Dat Jezus, dat zij dat ook zouden doen. Nou, welke conclusies kun je uit deze 2 teksten trekken? Nou, nergens, maar ook nergens in de Bijbel staat er een verplichting voor ons als leerlingen of voor ons als volgelingen van de Heer Jezus om te vasten. Nergens is er een verplichting. Net zoals er nergens een verplichting staat om te bidden. Als je zo met dit soort dingen omgaat, dan snap je niet wat Jezus ermee bedoelt. Maar wat we wel zien vanuit deze teksten is het volgende. Dat Jezus er wel zeker van uitgaat dat zijn leerlingen vasten. Het is voor de Heer Jezus een vanzelfsprekendheid. En de apostelen en de vroege kerk en de kerkgeschiedenis maakt duidelijk dat iedereen dat op die manier geïnterpreteerd heeft. Dus zo, dat kun je concluderen vanuit deze teksten. Dan wil ik samen met jullie kijken naar de volgende vraag. Waarom zou je eigenlijk vasten? Waarom zou je dat doen? Wat is daar goed aan? Eigenlijk als je over deze vraag gaat nadenken, denk je van, ja, het is eigenlijk ook een hele westerse manier van denken. Zo. Jo, wat zit er van mij in? Ik ga wat doen, maar daar moet ik wel een beetje wat voor terugkrijgen natuurlijk. Hè? Het is het een of het ander. Beetje handel. Zo denken wij vaak. En het gekke is, zo denken we ook over geestelijke zaken. We doen iets, ja, eigenlijk moeten we er ook wat voor terugkrijgen. Nou, dat mechanisme in ons als westerse mens, dat is wel goed om bewust van te zijn dat we dat hebben. Waarom? Om daar ons tegen te verweren. Daarom is het goed om je bewust van te zijn. Want dit is namelijk precies waar vasten in eerste instantie niet om gaat. Dat je er wat om terugkrijgt. En dit is namelijk ook precies waar Jezus ons in Matthäus 6 voor waarschuwt. Hij zegt, als je vast, doe dat dan niet voor de eer van mensen. Maar doe het voor God. Voor Hem alleen. En Hij zal jou ervoor belonen. Ik kom er steeds meer achter dat bij God de motivatie, hoe we de dingen doen, van groot belang is. Het gaat niet, God er niet alleen om van wat wij doen. Maar als je de Bijbel bestudeert, zie je heel duidelijk dat God het ook belangrijk van waarom we de dingen doen die we doen, om zo maar te zeggen. En je ziet daar meerdere voorbeelden van in de Bijbel, dat vasten niet gehoord wordt als mensen dat niet met de juiste motivatie doen. Dat God dat gebed en alles wat waar mensen naar verlangen, dat God dat niet hoort. Dat God dat niet wil verhoorden, om zo maar te zeggen. Omdat ze de verkeerde houding hebben. Nee, het is heel belangrijk dat we dit voor ogen hebben. Dat vasten, ja, dat eigenlijk het hoofddoel van vasten, dat dat eigenlijk God is. Dat we Hem willen ontmoeten. Dat we met Hem willen wandelen. En samen met Hem willen leven in gemeenschap met Hem. Dat is het belangrijkste doel. En vasten is daarom een heel belangrijk hulpmiddel om dat uiteindelijk te bereiken. Om in die gemeenschap met God te blijven. Om in die verbondenheid met God te blijven. En ik zal u uitleggen waarom dat komt. Dit komt namelijk omdat vanuit de Bijbel gezien vasten een vorm is van verootmoediging. Vanuit de Bijbel gezien is vasten een vorm van verootmoediging. Ik ben benieuwd of Verona dat kan vertalen. Nee, ik ga jou helpen. Ja, het is jezelf vernederen. Het is jezelf... jezelf klein maken voor God. Dat is wat verootmoedigen. Oké. Ja, en dus in de Bijbel zie je dat heel duidelijk dat vasten een vorm is van verootmoedigen. En dat is ook precies de reden waarom God zelf aan Israël de opdracht geeft om minimaal 1 keer per jaar te vasten. Namelijk bij de grote verzoendag. God zelf gaf de opdracht aan Israël om dan te vasten. Om zich te verootmoedigen. Om zich voor te bereiden. En om zich helder voor geest te krijgen. Ja, waar ze staan ten opzichte van God. Nou, ik heb het al even genoemd. Het is al even duidelijk geworden. Verootmoedigen kennen we bijna niet meer buiten de kerk. Het is helaas echt een kerkwoord geworden. En het betekent dus zoiets als jezelf aan God onderwerpen. Of jezelf vernederen voor God, jezelf klein maken voor God. En verootmoedigen, ik zou er echt voor pleiten dat we dat wat meer zouden doen in de evangelische gemeente en baptiste gemeente. Want verootmoedigen is zo belangrijk voor onze relatie met God. Want weet u waarom? Trots, hoogmoed, ikgerichtheid, denken dat je het wel zelf kan zonder God. Denken dat andere dingen veel mooier zijn dan God. Die dingen, die kunnen zomaar weer wortel schieten in ons leven. Die kunnen zomaar weer een plek krijgen in ons leven. En zo'n wortel, dat staat de gemeenschap met God in de weg. De gemeenschap die we zo ongelooflijk hard nodig hebben in ons leven. En daarom is verootmoedigen belangrijk en broodnodig, ook voor mensen in 2020. Nou, verootmoedigen kun je op verschillende manieren doen. En ik denk dat we daar vanmorgen ook een voorbeeld van gezien hebben, van Martijn en Helga. Dat is ook een vorm van verootmoedigen. Eigenlijk, terwijl ze hier staan, maken ze aan de hele gemeente duidelijk van, joh, wij moeten het van God verwachten. We hebben niet alleen Gods hulp nodig, maar we hebben ook jullie hulp nodig. En we willen onszelf voor hem verootmoedigen. En ze geven dat praktisch vorm door ze te gaan knielen. Dat is ook een vorm van verootmoedigen. Maar vasten is dus ook een vorm van verootmoediging. Een vorm die God aan ons gegeven heeft om ons geestelijk oksel fris te houden. Om ervoor te zorgen dat wij onszelf niet in de weg gaan staan. Het is echt een heel krachtig instrument als je ook naar de Bijbel kijkt. En je ziet dan ook dat God daarop reageert. Elke keer als dat gebeurt in de Bijbel, dan reageert God erop. Zo mooi om dat te zien, zo bemoedigend. Het is een krachtig instrument. En dan denk ik echt van, joh, hoe komt het dat er in andere gemeenten dat nauwelijks meer gebeurt? Echt, wie heeft ooit gezegd dat we dat niet meer nodig hebben? We hebben zo ongelooflijk verontmoediging nodig in ons leven om te blijven groeien, om in die gemeenschap met God te blijven. En vasten is echt een prachtig instrument daarvoor. Echt waar. Ik snap er echt niks van. Nou, dit is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het hoofddoel van vasten. Als je de Bijbel gaat bestuderen. Verootmoedigen. Waarom? Om in gemeenschap met God te blijven. Om geestelijk oksel fris te blijven, om zo maar te zeggen. Maar tevens zie je de Bijbel ook dat vasten heel veel positieve bijverschijnselen met zich meebrengt. Echt, dat is ongelooflijk. De Bijbel is zo rijk op dat gebied. Diverse keren lees je dat mensen via vasten Gods leiding ontvingen. Dat mensen via vasten, dat God eigenlijk op andere gedachten wordt gebracht. We zagen dat bij Nineveh. Dat via vasten mensen bevrijding ervaren. Soms in geestelijke zin, soms in hun eigen leven. En je ziet dat mensen, als mensen gaan vasten, dat er bepaalde doorbraken gebeuren. Nou, nu denk ik niet dat het echt per se zit in het vasten zelf. Maar ik denk dat het zit in het verootmoedigen. Dat als wij gaan vasten, dan verootmoedigen wij ons voor God. En komen we in gemeenschap met hem. En vanuit daaruit, vanuit die gemeenschap, gebeuren dat soort dingen. Dan komt er leven en dan komt er hel. Nou, ik kan nog even verder gaan. Als de apostelen mensen uitzenden, wat wordt er dan eerst uitgebreid gedaan? Ze gaan vasten. Waarom? Nou, blijkbaar vinden ze dat belangrijk om mensen op die manier voor te bereiden. We hebben het al eerder gelezen, als ze oudsten gaan aanstellen in de gemeente, wat gebeurt er dan? De apostelen gaan vasten om Gods leiding te zoeken in deze situatie. En wie kent niet de uitspraak van de Heer Jezus? Dat sommige demonen alleen verdwijnen door gebed en vasten. Jongen, wat een armoede is het. Dat we een door Gods gegeven hulpmiddel niet of nauwelijks meer praktiseren in ons leven als christenen. En dan vraag ik me echt af, wat houdt ons tegen om het opnieuw te leren, te bewandelen? Goed, dan kom ik bij het laatste punt. Praktische tips. Maar misschien zit u hier en denkt van, hé, ik zou het eigenlijk wel willen, maar hoe moet dat? En dat is eigenlijk een heel bekend gegeven. Want in de tijd van de Heer Jezus vastte praktisch iedereen. Elke Jood moest vasten. Dus dat vasten en hoe dat werkte en ook alle praktische consequenties daarvan, dat werd doorgegeven van vader op zoon. Net zoals wij schaatsen leren van onze ouders. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat weten we omdat dat doorgegeven wordt van vader op zoon. En zo was het ook in de tijd van de Heer Jezus. Vasten wist iedereen hoe dat werkte. En dat hoefde niet uitgelegd te worden. Maar nu leven we in een compleet andere tijd. We zijn eigenlijk allemaal beginnelingen op dit gebied. En daarom is het goed als we echt in ons hart het verlangen hebben om te gaan vasten. En helemaal het normale vasten, dus het onthouden van eten. Dan wil ik u echt adviseren om niet zomaar te beginnen. Maar wel om je goed voor te bereiden. Om eerst je erin te gaan verdiepen. En ik heb de afgelopen weken dit boekje gelezen van Arthur Wallace. Vasten voor God. En hier staan hele mooie tips in. En ook de theologische achtergrond, maar ook praktisch. Hoe werkt dat nou? Ik zou je echt willen aanmoedigen, begin niet voordat je zoiets gelezen hebt, om te leren wat het precies inhoudt. Want we willen natuurlijk geen excessen. en ongelukken hebben. Toch? Moet wel op een normale manier gebeuren. Maar ik wil jullie, ja, maar dus als je dat verlangen hebt, wil ik je aanmoedigen om dit boek te gaan lezen. Maar ik wil jullie wel aanmoedigen om in ieder geval een stap te zetten. Om in ieder geval te proberen om dit pad te gaan bewandelen. En daarom wil ik jullie aanmoedigen om Daniël te volgen. Gedeeltelijk vasten uit te proberen. Het is bijna de 40 dagen tijd. Komende woensdag begint dat. En heel veel christenen, ook in de geschiedenis van de kerk, hebben deze periode aangegeven om een moment apart te zetten om te gaan vasten. Om zichzelf voor God te verootmoedigen. Om op die manier jezelf voor te bereiden op Pasen, zodat je weer ontdekt waar Pasen echt om gaat. Nou, en daar wil ik je eigenlijk vanmorgen toe aanmoedigen. Met als hoofddoel God te zoeken. Door jezelf te verootmoedigen. En wellicht kun je daarbij ook een bijdoel bij formuleren. Bijvoorbeeld dat je gaat zoeken naar leiding in je eigen leven. Bijvoorbeeld dat je in die tijd bidt voor een doorbraak. Misschien wel waar jij op dit moment naar verlangt. Of waar jij op dit moment op hoopt. Of dat je heel misschien gaat bidden voor een heel specifiek doel. Bijvoorbeeld wat we vanmorgen hebben gehoord. Dat bij Martijn en Helga. Dat je zegt van joh, ik ga gedeeltelijk vasten. En ik doe dat mede voor hen. Omdat ik regelmatig hen bij God wil brengen. Wat mooi zou dat zijn als we dat als gemeente zouden doen met elkaar. En het is zo geweldig bemoedigend dat je heel duidelijk in de Bijbel ziet dat als mensen gaan vasten, zelfs als ze gedeeltelijk gaan vasten, dat God erop reageert. Dat is zo mooi. Als mensen dat puur en oprecht doen, dan reageert er God erop. En dan mogen we echt geloven dat wat Jezus zegt waar is. Dan zal God jou ervoor belonen. Nou, waarin kun je dan gaan vasten? Het mooiste zou zijn als je iets kiest waar je een bepaalde gebondenheid in je leven ervaart. Dat is het allermooiste. Dus je zou bijvoorbeeld op de Daniël manier kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld 40 dagen wat somber leeft. Hè, dat je wat minder uitgebreide maaltijden hebt. We hebben zelfs hier in Lemmer één keer in de week. Elke dinsdagavond een sobere maaltijd. Dat kun je zo aansluiten. Met dit doel doen deze mensen dat. Geweldig doel eigenlijk. Of je kiest ervoor om 40 dagen geen alcohol, 40 dagen geen gebakjes, 40 dagen geen chips. Vul het voor jezelf maar in. Zelf heb ik het wel eens geprobeerd om 40 dagen geen televisie te hebben. Ik heb de televisie van het netsnoer afgehaald en op zolder neergezet. En ik denk, ik wil eens weten hoe dat is. En ik heb deze tijd heb ik vooral besteed voor andere zaken. Een gesprek met Marjolein, een boek lezen en bidden. Tijd vrijmaken voor God. Dat is een hele mooie manier om invulling te geven aan deze verontmoediging. En weet u wat u mist als u 40 dagen geen televisie kijkt? Weet u dat u dan mist? Echt helemaal niks. Echt waar. Sterker nog, het levert heel veel op. Ik vond het heerlijk. Het bracht ruimte en vrijheid en een veel beter gebedsleven. Ik had opeens tijd over om veel meer te bidden. Goed, ik ga afsluiten. Ik wil u echt aanmoedigen, denkt u er eens over na, of jij of u deze weg wilt bewandelen. Of je daar eens mee wilt starten, met iets kleins misschien. Maar om op die manier gewoon te proberen, hoe dit werkt. En ook met deze sprekende gedachtegrond, de theologische lading die het met zichzelf meebrengt. Ik kan je alleen maar aanmoedigen, deze weg niet onbewandeld te laten. Het brengt leven, vrijheid en vreugde. Amen.